Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 143 zingen wij het eerste vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor me, o Oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen, verhoor me om uw gerechtigheid. We noemden nu Psalm 143 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het zesde hoofdstuk, te beginnen bij het negende vers. Wij herzeggen nu Hebreeën 6 van vers 9 tot en met vers 20, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hebreeën 6 vanaf vers 9. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen. En met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt. Als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen. Tot de volle verzekerheid der hoop, tot het einde toe, omdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt degene die door het geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen. En vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo, langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. Waarin God willende de erfgenamen de beloftenis overvloediger bewijzen. De onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen. Omdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij, namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 37 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 101, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Antwoord ja. Als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102, mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Antwoord nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Gemeente, het gaat in zondag 37 over de eedzwering. Of beter gezegd, over de godzalige eedzwering. We letten op een viertal gedachten die in deze zondag naar voren komen. In de eerste plaats willen we letten op de aanleiding van de eedzwering. In de tweede plaats willen we letten op het doel van de eedzwering. In de derde plaats willen we letten op de grond van de eedzwering. En in de vierde plaats willen we letten op de inhoud van de eedzwering. Dus wij worden bepaald bij de eedzwering vier gedachten. In de eerste plaats de aanleiding, namelijk als de overheid het vordert of als de nood het vordert. Dat moet de aanleiding zijn. Onze tweede gedachte, het doel, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Onze derde gedachte, de grond van de eedzwering, dat is het woord van God. Daarin is het gegrond en daarom hebben de heiligen het ook gedaan. Zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. En onze vierde gedachte, de inhoud van de eedzwering, dat wordt duidelijk naar aanleiding van vraag 102, of je ook bij de heiligen of bij schepselen mag zweren. En dan krijgen we in het antwoord duidelijk gemaakt wat nu precies de inhoud is van de eedzwering. Het is God aanroepen, die de alwetende is, met de vraag of hij der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. En die alwetendheid heeft niemand anders. En daarom kun je niet bij een schepsel of bij iets anders zweren dan bij God alleen. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij het derde gebod naar aanleiding van zondag 36... Wat wil het derde gebod? En we hebben gezien dat er twee kanten zijn aan dat gebod. Dat dit gebod bepaalde dingen verbiedt. Namelijk het ijdel gebruik. Weten jullie nog, jongens en meisjes? Dat is het lichtvaardig gebruik van Gods naam. Eigenlijk is dat al vloeken. Dat is overtreding van het derde gebod. Als je de naam van de Heere zonder goede reden gebruikt, lichtvaardig gebruikt. Maar we hebben ook gezien aan de andere kant dat de naam van de Heere wel gebruikt moet worden. Dat je die naam ook niet moet laten liggen, dat je moet belijden. Dus er zijn twee kanten. En die ene kant die wordt eigenlijk nog nader uitgewerkt in zondag 37, omdat dat best een vraagstuk is geweest en misschien nog wel. Als u daarmee te maken krijgt, mag je de naam van de Heere ook gebruiken om een eed te zweren. Want er zijn er die vinden dat je dat niet mag en er zijn er die vinden dat je dat wel mag. En er zijn er ook die vinden dat je dat moet. En daarom is het goed dat onze vader in de catechismus daaraan een bepaalde zondag hebben gewijd. Mag men ook godzaliglijk zweren? Het ijdel gebruik van Gods naam is zonde. En onder dat ijdel gebruik valt ook het lichtvaardig zweren en het onnodig zweren. Dus in ieder geval, dat staat vast, je mag niet in alle gevallen een eed zweren. Maar het gaat hier over de godzalige eed. En dat rechte zweren, dat hoort nu juist bij het godvrezende gebruik van Gods naam. Dat mag je doen als het nodig is. Ja, ik zou zelfs willen zeggen, dat moet je doen als het nodig is. Dan mag je dat niet nalaten, omdat de Heere vraagt om zijn naam recht te gebruiken. En dat is de vraag, mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Wat is dat eigenlijk, jongens en meisjes, een eed zweren? Ik hoop daar in de vierde gedachte nog wat uitvoeriger bij stil te staan. Maar het is Gods naam aanroepen. Het is God erbij roepen. Het is je op God beroepen, omdat God het hart kent. En de vraag is, mag dat? En nu zijn er, zoals bij veel vraagstukken, hier ook twee uitersten. En vaak moet je voor de uitersten heel erg oppassen. Voor extremisten. Er zijn er die zeggen, eed zweren is totaal verboden. Dat mag nooit, dat mag in geen enkel geval. Dat eedzwering verboden is, dat zeggen bijvoorbeeld de Mennonieten en de doopsgezinden en de wederdopers. Zij vinden dat er een scheiding moet zijn tussen het geestelijke en het natuurlijke en dat aanroepen van Gods naam in het natuurlijke leven, dat past helemaal niet. Je moet de zaken scheiden. Het mag niet. En zij beroepen zich ook op de Bijbel. Er wordt wel eens gezegd, iedere ketter heeft zijn letter. En ze lijken ook heel erg sterk te staan. Want er staat namelijk in Matthäus 5, vers 34, dat de Heere Jezus zegt, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat hij de troon Gods is, enzovoort. Maar laat uw ja zijn ja en uw nee, nee. Nou, als je zo'n tekst uit de Bijbel ligt, dan zeg je, hier staat het. Zweert ganselijk niet, punt, klaar, eedzwering mag niet. Ja, wacht even, het is altijd heel gevaarlijk om één losse tekst uit de Bijbel te halen. Dat moet je niet doen. Je moet dan ook naar het verband kijken. Wat is de aanleiding? Waarom wordt dit gezegd? En zijn er nog andere plaatsen in de Bijbel waar ook over eedzwering gesproken wordt? Ja, dat weten jullie jongens en meisjes. Psalm 89 in ieder geval, want daar hebben we net van gezongen. Daar wordt ook over eedzwering gesproken. En dat moet je met elkaar vergelijken en dan kijken, wat zegt de Bijbel ervan? En dat is een valkuil waar je heel gemakkelijk in loopt. Dat mensen iets zeggen en ze komen met een Bijbeltekst en ze verdedigen daarmee hun gelijk. En ze hebben niet in de gaten dat op een andere plaats in de Bijbel er ook dingen over dit onderwerp gezegd worden. Dus daar valt heel wat op af te dingen, je mag nooit zweren. En anderen zeggen, natuurlijk mag je zweren. Je mag zelfs bij de heiligen zweren. Je mag bij Petrus zweren, je mag bij Maria zweren. Dat is een ander uiterste. En voor beide uitersten moeten wij ons hoeden. De eed, zullen we straks zien, is geoorloofd. Al is het een slecht teken dat het nodig is. In het paradijs was er geen eed nodig. Waarom niet? Wel, daar was alleen maar waarheid. En wij leven in een gevallen wereld. De dichter zegt, bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Het waren te wensen dat het niet nodig was. Dat je iedereen op zijn woord kon vertrouwen. Maar de wereld is vol van leugen. En in die leugenachtige wereld heeft de Heere dit gegeven. Dat zijn naam aangeroepen mag worden om de waarheid te bevestigen als dat echt nodig is. En wanneer het nodig is, dat zien we zo. Je mag Gods naam niet overal bijhalen. Je mag Gods naam niet lichtvaardig gebruiken. Maar er zijn omstandigheden dat het zeker mag. Wanneer dan? Er worden hier twee redenen genoemd. In de eerste plaats als de overheid het van haar onderdanen vordert. En in de tweede plaats als de nood het vordert. Zweren, jongens en meisjes, dat mag je niet op het schoolplein doen. Dat mag je niet tegen je vriendje doen. Als je vriendje je niet gelooft, dat je zegt, maar ik zweer het. En dan gaat het over iets heel onbelangrijks. Dat mag je niet doen. Want dan haal je de naam van de Heere erbij. En die mag je er niet zomaar bij halen. Dat is iets heel plechtigs als dat gebeurt, zullen we straks zien. Dat gaat ook met een bepaalde formule en dat gaat met een bepaalde eerbied. Dat past helemaal niet op een schoolplein. En dat past helemaal niet als het niet nodig is. Wanneer dan? Ja, bij hele officiële gelegenheden, bijvoorbeeld als de overheid het vordert. De overheid is Gods dienares, zegt de Bijbel. En de overheid mag het aan de onderdanen vragen. Helaas heeft de overheid dat opgegeven, de eed. Ja, het is zo dat Kamerleden inderdaad de eed nog af moeten leggen, maar niet ieder Kamerlid doet dat met het aanroepen van God. Er zijn ook Kamerleden die zeggen, dat beloof ik. En dat wordt dan een eed genoemd, zonder dat daarbij Gods naam wordt aangeroepen. En daarmee heeft de overheid eigenlijk een heel machtig middel, wat de Heere aan de overheid gegeven heeft, uit handen gegeven. Want wat heeft dat woord voor waarde, dat beloof ik. Zo iemand die roept eigenlijk zichzelf als getuige aan. En juist omdat wij zo onbetrouwbaar zijn, is die eed nodig. En iemand die een eed uitspreekt, die beroept zich op God, de Alwetende. Onze samenleving is vol van leugen. Ja, onze overheid zelf wordt zo vaak betrapt op beloften die niet waargemaakt worden. Maakt zich zo vaak ongeloofwaardig en dat is intens verdrietig. Want in wat voor verband dan ook, maar als een mens leugen spreekt, dan handelt hij tegen Gods wet. Als de overheid het vordert. En in de tweede plaats als de nood het vordert. Er kunnen soms hele gewichtige zaken zijn, waarbij er geen andere mogelijkheid overblijft om het woord te bevestigen dan door het afleggen van een eed. Bijvoorbeeld als hetgeen dat we zeggen ongelooflijk lijkt en er geen middelen zijn om dat te onderbouwen. Bijvoorbeeld als we alle schijn tegen hebben en we toch 100% ervan overtuigd zijn dat het niet zo is, of dat het wel zo is, dan is het laatste wat we kunnen doen in zo'n geval een eed afleggen. Of als er een geschil is tussen mensen dat uiteindelijk niet anders opgelost kan worden dan door het afleggen van een eed. We lezen in Hebreeën 6 vers 16 dat de eed tot bevestiging
de mensen een einde van alle tegenspreking is. Dus dan is dat het laatste middel en daar moet je je dan bij neerleggen als dat gebeurt. Dus dat moet de aanleiding zijn. Gewichtige omstandigheden. We gaan naar onze tweede gedachte, het doel. Er staat om trouw daardoor te bevestigen. Trouw te bevestigen. Het kan zijn dat iemand zo'n grote verantwoordelijkheid krijgt, dat hij dat moet bevestigen met een eed en dat de overheid dat dan ook vraagt. We noemden net al de Kamerleden, die een hele grote verantwoordelijkheid dragen. Maar we denken ook aan een rechter. Stel je voor, jongens en meisjes, dat een rechter om te kopen is. Daar moet je niet aan denken. Denk eens aan een dokter. Een dokter moet te vertrouwen zijn. En als een dokter niet te vertrouwen is, dan is dat heel erg gevaarlijk. En zo zijn er nog meer beroepen. Of ik denk bijvoorbeeld als iemand voogd moet zijn over minderjarige kinderen, dan draag je een hele grote verantwoordelijkheid. En dan kun je gevraagd worden, ja, dan word je gevraagd om een eed af te leggen. Een eed van trouw. Ik blijf mijn woord getrouw. Ik spreek dat uit voor het aangezicht van de Heere. En ook David en Jonathan hebben elkaar in die bijzondere omstandigheden waarin zij toen verkeerden, trouw beloofd voor het aangezicht des Heren. Een eed van trouw. Maar ook om waarheid daardoor te bevestigen. Waarheid staat tegenover leugen. En het kan zijn dat je als getuige wordt opgeroepen voor de rechtbank. En dat de rechtbank vraagt om bij de verklaring een eed af te leggen. Te bevestigen, dat doet mij denken aan het woordje amen. Amen, dat betekent het zal waar en zeker zijn. En dat doet eigenlijk iemand die een eed aflegt, die zegt het is zo. Het is waar en zeker. Je spreekt eigenlijk je amen uit. Waarmee ook de gebeden worden besloten. Om waarheid daardoor te bevestigen. Te bevestigen. Want je doet een beroep op God. En God is de alwetende. Mensen kunnen niet in je hart kijken. Maar de Heere wel. De Heere weet precies hoe het gegaan is. En als ik mijn woord uitspreek voor zijn aangezicht, dan weet hij of ik de waarheid spreek. En hij kan mij straffen en zal mij ook eenmaal straffen als ik valselijk zweer. Dus zo'n eed afleggen, dat is niet gering. Dat is eigenlijk het grootste wat je van iemand kan vragen. Zijn ja-woord te geven voor Gods aangezicht. En wat moet het doel zijn? Tweeënlei, in de eerste plaats de eer van God. Als het niet tot eer van God is, dan mag je die eed niet afleggen. Nou, als je waarheid bevestigt en als je trouw bevestigt, dan is dat tot eer van God. Want jongens en meisjes, God haat leugen. Leugen, dat is het werk van de duivel. Maar God is de God der waarheid en je krijgt de Heere niet tegen als je de waarheid bevestigt. En als je trouw bevestigt, want dat is juist wat de Heere ook zoekt en wat de Heere ook wil, tot Gods eer. En iemand die een eed aflegt, ja, die spreekt uit dat hij gelooft in de alwetendheid van God. Dat de Heere zijn hart kent en die komt ervoor uit dat hij een zondig mensenkind is. En hij beroept zich op de deugden van God. Dat laat zien de kleinheid van degene die de eed aflegt, die daaronder buigt, en de grootheid van God. Nou, dat is tot eer van God. Je mag een eed natuurlijk nooit afleggen als je tegen een van Gods geboden ingaat. Want zo'n eed kan nooit zijn tot eer van God. dat is juist tot oneer van God. Het moet gaan over geoorloofde dingen. Je kunt natuurlijk geen eed afleggen, jonge mensen, als een ander je vraagt om in het kwaad trouw te beloven. Het zou dwaas zijn om dan Gods alwetendheid daarbij te halen en te vragen of God je straffen wil als je valselijk zweert. Nee, het moet gaan om geoorloofde dingen, tot Gods eer. En in de tweede plaats tot des naasten heil. Het moet dienstbaar zijn aan de naaste. Het heeft dus te maken met de twee tafels van de wet. God en de naaste. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Ja, en het kan zijn tot heil van de naaste, dat die naaste wordt opgesloten achter de tralies. Tot heil van de naaste, dat wil niet zeggen dat die naaste zijn gang maar kan gaan. Het kan juist tot heil zijn van de naaste dat het kwaad wat die naaste doet gestopt wordt. In plaats dat die naaste de gelegenheid krijgt om daarmee voor te gaan. Tot heil des naasten. Mag je een eed breken? Alleen als deze twee dingen in het geding zijn. Als ik een eed gezworen heb die niet is tot Gods eer, dan mag ik zo'n eed verbreken. Als ik een eed gezworen heb die niet is tot heil van mijn naaste, dan mag ik zo'n eer verbreken. Als ik een eed gezworen heb waarbij Gods eer en het heil van de naaste niet in het geding is en ik ondervind er zelf schade van, dan mag ik die eed niet verbreken. Een eed afleggen, dat is een hele diepe zaak. Maar als wij verkeerd gezworen hebben, dan is het beter om in de schuld te komen en onze schuld te belijden, omdat ook daar nog verzoening voor mogelijk is. Daar is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Dus daar hebben we het doel van de eedzwering. We gaan naar onze derde gedachte, de grond. Want ja, hoe weten we nou of dat mag? Wel, dat staat ook in het antwoord. Zulk een eedzweren, waar we het nu over hebben, dat is in Gods woord gegrond. Dat kun je terugvinden in de Bijbel. Die doopsgezinden en mennonieten, die nemen maar een tekst uit de Bijbel. En er zijn heel veel andere teksten die ze laten liggen. En dan kom je tot een heel verkeerd oordeel. Net als de mensen die zeggen dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Die nemen een tekst waarin dat zo lijkt. En alle andere teksten vergeten ze even voor het gemak. En zo krijg je een dwaling. Maar nee, je moet het naast elkaar leggen. En dat hebben onze vaderen gedaan. Ja, maar er staat toch zweert ganselijk niet. Dat heeft de Heere Jezus toch gezegd. Jawel, dat zegt hij tegen de Farizeeën. De Farizeeën die zweerden bij van alles en nog wat. Ze zweerden bij de tempel, ze zweerden bij de heilige dingen. En daarvan heeft de Heere Jezus gezegd, stop daarmee. Zweert ganselijk niet. Dat is een uitspraak die gericht is tegen het lichtvaardige zweren wat er gedaan werd. Het onnodige zweren. Hun eigen woorden hebben ze kracht bijgezet door God erbij te halen of door de heilige dingen erbij te halen. En dat mag niet. En in die zin, jongens en meisjes, zegt de Heer, zweert ganselijk niet. Dus op het schoolplein en tegenover je vrienden en in onbelangrijke dingen, daar geldt zweert ganselijk niet. Dat mag niet. De Heere Jezus heeft nooit gezondigd. En als de Heere Jezus dus een eed mag afleggen, dan is dat een voorbeeld voor ons. En de vraag is, heeft de Heere Jezus op deze aarde ooit een eed afgelegd? En dan gaan we zoeken in de Bijbel. En dan blijkt dat de Heer Jezus dat niet één, maar verschillende keren heel duidelijk heeft gedaan. Ik denk bijvoorbeeld om waarheid daardoor te bevestigen. Toen hij stond voor de hoge priester. En toen de hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij de Christus zijt, de Zoon des levende Gods. En toen heeft de Heer Jezus niet gezegd, ik mag niet zweren, maar toen heeft hij gezworen bij de levende God dat hij de Zoon van God is. De Heer Jezus zelf is ons daarin voorgegaan, om waarheid daardoor te bevestigen. En als de Heer Jezus met dat zweert ganselijk niet alle eedzwering veroordeeld zou hebben, dan zou hij zichzelf veroordeeld hebben, maar dan zou hij ook zijn Vader veroordeeld hebben. Want we hebben daarvan gezongen uit Psalm 89, dat God de Vader ook heeft gezworen. En in Hebreeën 7 kunt u lezen, en Hebreeën 6 is ons voorgelezen, dat God ook heeft gezworen. God heeft gezworen tegen Abraham. God heeft gezworen tegen zijn volk met deze eedzwering door die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus God de Vader heeft gezworen voor zijn Zoon. En God de Zoon heeft gezworen voor zijn Vader. En als God zweert, God doet geen zonde. En als de Heere Jezus een eed aflegt, dan is dat een duidelijk bewijs dat wij de woorden zweert ganselijk niet in absolute zin moeten nemen, maar dat we dat moeten lezen in het verband waarin de Heere Jezus dat heeft gezegd. En dan staat hier ook dat eedzweren, zoals dat zojuist genoemd is, door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt is geweest. Gods kinderen deden het ook. En dan moet je niet alles doen wat Gods kinderen doen. Wij moeten ons niet zomaar op Gods kinderen beroepen, want Gods kinderen die kunnen ook een verkeerd voorbeeld geven. We hebben vanmorgen gehoord van de vader der gelovigen, dat hij niet een goed voorbeeld gaf toen hij de toevlucht nam tot een halve leugen. Dat is een fout voorbeeld, dat is een waarschuwend voorbeeld. Maar hier staat dat de heiligen het gedaan hebben, het gebruikt hebben, omdat het in Gods woord gegrond is. Daarom durfden zij het te doen. En dat is voor ons wel een richtlijn. Je mag Gods kinderen volgen als zij het woord volgen. En dan, we komen dat nog wel tegen in de geschiedenis van Abraham, dat hij een eed aflegt. U kunt het lezen in de geschiedenis van Isaac, dat hij gezworen heeft. Je kunt het nagaan, jongens en meisjes, in de geschiedenis van Jacob, dat hij een eed afgelegd heeft. Jozef heeft gezworen, Mozes heeft gezworen, David heeft gezworen. En daarin hebben zij een voorbeeld nagelaten. En in Jesaja 19, vers 18... wordt de lijn getrokken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En wordt gezegd dat er ook in het Nieuwe Testament gezworen zal worden. Eedzwering is niet alleen maar toegestaan, maar eedzwering is een plicht. Gods naam niet gebruiken is zonde. Er zijn momenten, dan moet je ervoor uitkomen. Dan moet je ervoor uitkomen. Dan moet je die naam willen belijden. Want we hebben vorige week gehoord, die dat niet doet, die mijn naam niet zal belijden, die zal ik ook niet belijden, zegt de Heere, voor mijn Vader die in de hemelen is. En daarom hadden we gehoopt dat er nog meer zouden zijn op de belijdeniscategorisatie. Al zijn we blij met degene die gekomen zijn. met de hartelijke begeerte om trouw en waarheid te bevestigen met hun ja-woord. Ja, maar dat is toch geen eedswering, dominee? Nou, het is waar dat wij in de kerk niet de formule gebruiken van de eedswering. Dat doen we wel in de wereld, buiten de kerk. In de kerk doen wij dat niet, waarom niet? Dat hoeft niet in de kerk. In de kerk staan we voor Gods aangezicht. En daarmee zou je kunnen zeggen dat alle ja-woorden die in de kerk worden uitgesproken, die hebben het karakter, die hebben de waarde van een eed. Je zegt dat voor het aangezicht des Heren, zo lees je ook heel duidelijk in het huwelijksformulier, voor de gemeente van Christus en voor zijn aangezicht. En daarom is het ook goed, denk ik, dat onze oudvaders altijd bij deze zondag ook betrokken hebben de kerkelijke ja-woorden. Ook al zijn dat geen eden in de zuivere betekenis misschien van het woord. Maar ze hebben wel dezelfde kracht. En de vraag is, gemeente, hoe hebben wij ons ja-woord gegeven? Ik denk aan het ja-woord wat wij geven toen we belijdenis gedaan hebben. Dat gaat over de leer onze kerk. Sommige mensen denken dat zo'n ja-woord wat je geeft met je belijdenis, dat geldt voor de kerk van alle tijden en plaatsen, en dat je daarmee met dat ja-woord eigenlijk allerlei keuzes kunt maken die je zelf wilt. Maar nee, zo'n belijdenis is kerkelijk gebonden. Als iemand van een ander kerkverband naar ons kerkverband overkomt, dan moet er opnieuw belijdenis worden afgelegd. Want het gaat over de leer onze kerk. En het gaat over het onderwerpen aan de ambten van deze gemeente. En zich te begeven onder het ambtelijke opzicht van hen en zich te voegen naar de vermaningen van deze kerkraad. Een gemeente, we leven in een tijd waarin er zo makkelijk met zo'n belijdeniswoord wordt omgesprongen. Om allerlei bijkomstige redenen stapt men zo over van het ene kerkverband naar het andere kerkverband. En dan vraag ik me af, welke waarde heeft dan je belijdenis? Ik heb wel eens tegen iemand gezegd die zijn papieren opvroeg, ga je zo ook om met het ja-woord wat je gegeven hebt toen je trouwde? Ah, zegt die man, dat is heel anders. Nee, dat is niet anders. Dat is precies hetzelfde toen je trouw beloofd hebt aan je vrouw voor het aangezicht des Heren, toen heb je beloofd haar getrouw te zullen blijven. En toen je belijdenis deed, toen heb je dat gedaan in deze kerk. En natuurlijk kunnen er redenen zijn waardoor er een overstap naar een ander kerkverband gemaakt moet worden. Maar veelal gaat het om bijkomstige dingen, waardoor men het ja-woord verbreekt. En u mag best weten, dat vind ik heel aangrijpend. Want denk ik, is dat nou de waarde van je belijdenis geweest? Is dat nou de waarde van je ja-woord? En hoe weegt dat dan? En beseft u dan niet dat de Heere daar ook eenmaal op terugkomt en dat we tegenover hem zullen moeten verantwoorden hoe wij dan ons ja-woord gegeven hebben? Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Kijk, ik begrijp best om een voorbeeld te geven. Als twee jonge mensen elkaar tegenkomen en de een is van het ene kerkverband en de ander van het andere kerkverband. En je mag geloven onder Gods voorzienigheid dat Gods hand je samengevoegd heeft, dat die twee mensen zullen moeten zoeken een gezamenlijke keuze te maken. En natuurlijk zullen wij niet vragen of die jonge mensen voortaan gescheiden naar de kerk zullen gaan. De ene naar de ene kerk en de ander naar de andere kerk. Dat kan Gods wil niet zijn. Maar u voelt wel, dat zijn hele bijzondere omstandigheden waarin dan zo iemand zich bevindt. Heel anders dan omdat je het ergens niet mee eens bent, of omdat je je zin niet krijgt, of noem maar op, je papieren opvraagt om naar een andere kerk te gaan. Diep aangrijpen. En ja, ook al blijven wij getrouw aan ons ja-woord, hoe geven wij dat dan invulling? Want daar staat toch al wat in die vragen als het gaat over onze leer en over ons leven. Zijn we dan ook getrouw aan die leer? En ik zeg altijd tegen de belijdeniscategorisanten, als je er niet zeker van bent dat dit de waarheid is, doe alsjeblieft geen belijdenis. Je moet het weten dat dit de waarheid is en zo niet, kom nog een jaar. En je mag aan mij alle vragen stellen die je wilt. En als je innerlijk overtuigd bent dat dit de leer der waarheid is, dan moet je belijdenis doen. Maar geen belijdenis doen en over 2 jaar naar een andere kerk gaan omdat je het met de leer niet eens bent. Wat heeft dan dat ja-woord voor een belijdenis? Ik denk aan het huwelijksja-woord. We leven in een tijd, gemeente, waarin zoveel huwelijken op de klippen lopen. En niet alleen dat mensen voor de burgerlijke overheid getrouwd zijn, maar ook mensen die hier voor Gods aangezicht hun ja-woord gegeven hebben in het midden van de gemeente. En lees dan de plichten eens na waar u op geantwoord hebt op die dag. Dat omvat heel wat. En hoe kunt u voor Gods aangezicht verantwoorden als u het huwelijk breekt? Er is nog verzoening te krijgen. Wij leven nog in het heden van genade, ook voor deze zonde. Maar gemeente, als het moeilijk is in een huwelijk, en dat kan, dan staat er in het huwelijksformulier dat de Heere zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. De opstellers van het formulier wisten ook wel dat het soms door diepe dalen kan gaan. Maar in zulke gevallen is echtscheiding niet de oplossing. Er is maar één reden waarom de ander het recht heeft om te scheiden, en dat is in het geval van overspel. En zelfs dan zullen wij als kerkenraad nog niet zeggen van dat moet je maar doen. Dat laten we altijd aan de persoon zelf over. Het ja-woord bij het huwelijk, het ja-woord bij de doop. Ja, mensen die bij de kerk weggaan, die hebben vaak ook kinderen ten doop gehouden hier. Dat is heel aangrijpend. Dan gaat het over, ja, ze zijn vaak ook getrouwd in de kerk. Het gaat over je woord wat je gegeven hebt met trouwen. Het gaat over het woord wat je gegeven hebt met belijdenis doen. Het gaat over het woord wat je gegeven hebt toen je je kinderen ten doop hebt gehouden. En je beloofd hebt dit kind en deze leer met elkaar in aanraking te zullen brengen en daar alles aan te zullen doen. Hoe kun je het niet eens zijn met de leer der kerk en wel je kinderen naar onze scholen sturen? Dat begrijp ik niet. En daar zit ook een heel groot spanningsveld, zowel in het geven van het onderwijs als ook in het ontvangen van het onderwijs. Ik denk ook aan de aanvaarding van het ambt. En dan gaat het over mezelf. 25 jaar geleden en 20 jaar geleden het uitgesproken ja, ik van ganser harte. Wat wordt je daar weer indringend bij bepaald bij de bevestigingen van de kandidaten die daar gebogen lagen onder de opengeslagen Bijbel boven hun hoofd. En ook aan ons als broeders die beloofd hebben om ons ambt getrouwelijk en naar ons vermogen te bedienen in de kerkregering en in de bediening der armen. We hebben wel een eed afgelegd. En het kan niet zijn dat wij om de gunst van mensen die eed naast ons neer zouden kunnen leggen. De gemeente, ik zeg dit niet om boven u te staan, wij staan allemaal schuldig. De wet moet gepreekt worden als een kenbron van onze ellende. En als een tuchtmeester tot Christus. En kinderen, des Heren, als een regel der dankbaarheid. Wat laten we het vaak liggen, het belijden van zijn naam, terwijl we moeten spreken. In het midden van de gemeente of op de plaats waar de Heren ons stelde. We gaan naar onze vierde gedachte, de inhoud. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het derde vers, die zal door 's Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Onze vierde gedachte, de inhoud van de eedzwering. Mag men ook bij de heilige of bij enige andere schepselen eedzweren? We hebben gezien, jongens en meisjes, het mag. Een eedzweren, dat mag. Let wel, een godzalige eed. Maar hoe mag dat dan? Mag je dan bij de schepselen? Mag je bij Petrus? Mag je bij Maria? Mag je bij de tempel? Mag je bij Jeruzalem een eedzweren? Nee, want wat is dat nou precies, een eedzweren? En als we gaan bekijken wat dat is, dan zul je merken dat kun je niet bij Maria doen. Want Maria is niet alwetend. Dat kun je niet bij Petrus doen, dat kun je niet bij de tempel doen. Dat kan helemaal niet. Want wat is dat, een eedzweren? Een rechte eedzweren is God aanroepen. Dat kun je ook zien als iemand een eed aflegt, dan hoort daarbij niet alleen een formule, maar dan hoort daarbij ook een gebaar. En dat is het opsteken van twee vingers omhoog. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. En in de Bijbel gebeurde dat met het opsteken van een hand of met het opsteken van beide handen. Die handen die gaan omhoog. Die worden in de richting van de Heere gericht. En in die eedzwering wordt God aangeroepen. Dat is heel gewichtig. Heel gewichtig. Dat is gewichtiger dan bidden nog. Ja, net als bidden. Je roept de naam des Heeren aan. Je haalt de Heere erbij. Je zet jezelf voor Gods tegenwoordigheid. Dat stond je al. Maar als het goed is, besef je dat dan op zo'n moment wel. Als je belijdenis doet. En als je je kindjes laat dopen. Besef je dat wel. Dat je voor Gods aangezicht staat. Rechte eedzweren is God aanroepen. En dat blijkt, heel veel mensen kennen God niet. Ze roepen God zo gemakkelijk aan. Ze denken zo menselijk over God. Ze denken dat God net is als alle mensen, dat hij niet alles ziet en dat hij niet alles weet en dat hij niet alles kan. Hadden wij toch enig besef van wie God is, voor wiens aangezicht wij staan. En aan de andere kant, wat een vertroosting voor een arme zondaar en een arme zondares, die het niet waard is. Dat de Heere geeft dat we zijn naam mogen aanroepen. Ik die mijzelf niet vertrouwen kan. Ik die het zelf niet aandurf. Ik die de Heere in alles nodig heb. Ik die mijn ambt niet alleen durf te verrichten. Wat ligt er dan in dat eedzweren eigenlijk een rijke troost? Het is God aanroepen. Ik kan het niet alleen. Maar ik hoef het ook niet alleen. En ik wil het niet alleen. Dat hij die alleen het hart kent. Hij is de hartenkenner. Wie God erbij haalt, die haalt de alwetende erbij. En de alwetende die is niet te bedriegen. En Gods kinderen die worden eerlijk gemaakt om hun hart voor de Heere open te leggen. Ook Petrus na zijn zonde. De Heere geweet alle dingen. Alles heb ik tegen. Mijn gedrag is er niet naar geweest. Ik heb alles schijn tegen. Ik heb het wel heel diep verzondigd, maar gij weet alle dingen. Dat zegt ten diepste iemand die een eed zweert ook. Gij weet alle dingen. En vraagt of de Heere getuigenis wil geven. Of de Heere, en daar ligt ook iets heel moois in, of de Heere mij de kracht wil geven om dit ja-woord te volbrengen. Zoals ik dat wel eens gezegd heb bij belijdenis doen, waar voor mij de vrijmoedigheid lag, toen de dominee zei, er staat niet beloofd gij in eigen kracht, maar beloofd gij door de genade Gods. En hij zegt, laat uw ja-woord dan een bede zijn om die genade. En dat ligt in dat eedzweren ook. Of hij de waarheid getuigenis wil geven. Maar ook of de Heere wil ingrijpen als ik valselijk zweer. Als mond en hart niet met elkaar in overeenstemming zijn. Een Bijbelse formule van de eed is bijvoorbeeld, zo doe mij God en zo doe hij daartoe. Dat wil eigenlijk zeggen, de Heere mogen ingrijpen als ik mijn woord niet houd. Schepselen zijn niet in staat om dat te controleren. De overheid is niet in staat om dat te controleren. Of een rechter zijn woord houdt. Soms, ja, als corruptie voor de dag komt, maar dan is er al zoveel stuk. Maar de Heere is in staat om dat te controleren. En dan is er heel veel wat nog om een afrekening vraagt. Eenmaal in het eindgericht zal alles vereffend worden. Er is zoveel in strijd met de waarheid. Waarvan ik me ook wel eens afvraag, hoe kan het toch zijn dat de God der waarheid de leugen zo lang laat bestaan? En dat mensen jaren in de leugen kunnen volharden. Maar er komt een moment dat de Heere dat recht zal zetten. Want de Heere kent het hart. En deze eer komt geen schepsel toe. Dit laat de Heere niet aan zijn knechten over, maar dat doet hij zelf. En omdat hij dat alleen zelf doet en alleen zelf kan, is hij ook de enige bij wie gezworen mag worden. Dus wat een diepe inhoud, maar ook wat een rijke troost. Om zo onze trouw en waarheid te bevestigen in diepe afhankelijkheid van het aangezicht des Heren. Hebt u zo belijdenis gedaan? Bent u zo het huwelijk ingegaan? Hebt u zo uw kinderen ten doop gehouden? Hebben wij zo ons ambt aanvaard? In het diepe besef wat ons ja-woord betekent. En dan hoop ik dat schuld vandaag schuld mag worden. Want ik heb het gezegd, Petrus, hij heeft onder ede, heeft hij zijn meester verloochend, verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Het is net zo slecht als wat Judas gedaan heeft. Maar Judas vond geen plaats des berouws. En dat heeft Petrus wel mogen vinden. En hij heeft mogen ervaren dat de Heere barmhartig en genadig is voor een zondaar die zijn schuld belijdt. De eedzwering, God heeft gezworen. En hij heeft dit gezworen, dat de goddelozen in zijn rust niet zullen ingaan. Dat is wat. Eén ding is zeker, dat de goddelozen komen niet in de eeuwige rust. God heeft het gezworen. God spreekt de waarheid, maar hij doet nog eens een beroep op zijn eigen deugden om dat te onderstrepen. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer. Maar diezelfde God, jongens en meisjes, die heeft ook gezworen dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Hoor je dat? De Heere heeft geen lust, de Heere heeft geen plezier in de dood van de goddelozen. Daar is de Heere niet op uit. Waarin heeft de Heere dan een lust? Daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. En dat is de boodschap die ook nu nog klinken mag. Bekeert u, gemeente, bekeert u. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Dat woord wat de Heere gezegd heeft, dat mag ons wel verootmoedigen. Geen lust in de dood van de goddelozen. En God heeft gezworen, kinderen des Heren, in Christus. Dat is een van de beloften van het genadeverbond. Toen ik zwoer, toen dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Bergen zullen wijken. Heuvelen wankelen. Maar mijn genadeverbond, waar we het vanmorgen over gehad hebben, het verbond mijns vredes, dat zal niet wijken in der eeuwigheid. En dat mag aanstaande zondag betekend worden door de tekenen en verzegeld worden in de tekenen van het heilig avondmaal. Dat we als een schuldenaar voor het aangezicht des Heren verzoening zouden mogen zoeken, nu het nog kan. Het is nog het heden van genade. Je komt er niet mee door de ellende groter te maken. Wat denken mensen soms als ze met de vermaning in aanraking komen? Zeggen, nou, we gaan naar een andere kerk. Geef mijn papieren, maar dan ben ik er vanaf. Nee, je bent er niet vanaf. Weet je hoe je er vanaf komt? Door de dingen op te ruimen. Door zonde en schuld te belijden. Door verzoening te zoeken. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat heb ik nodig. Voor mijn persoonlijke zonde, voor mijn ambtelijke zonde, voor mijn huiselijke zonde. Dat hebben wij allen nodig. Amen.